De tekst voor deze morgenuren vindt u in het boek van de profeet Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk, het derde vers. Jesaja 53, vers 3. Daar staat het woord des Heren aldus geschreven: Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Tot zover. Schrijven wij hierboven balsem in Gilead. Let in de eerste plaats op de verachting, in de tweede plaats op de verzoeking, in de derde plaats op de verberging. We hebben met elkander de vorige maal stilgestaan in verband ook met de lijdenstoffen bij het eerste en tweede vers. En het tweede vers hebben wij niet geheel afgehandeld, want we hadden nog niet gesproken over dat er geen gestalte was dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen gedaante, nog heerlijkheid. En daar kom ik toch nu niet verder meer in, want ik wilde gaan het toch met u vervolgen, de vervolgstof uit het derde vers. Alleen wilde ik daar nog over noemen. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Wil hierin dit zeggen, kort samengevat. Daar was voor ons vleeselijk oog geen luister, geen heerlijkheid, geen kroon. En zijn gestalte was niet zoals ons voorgetekend wordt door sommigen. Maar in zijn gestalte kwam zijn innerlijk lijden openbaar. Er was niets in hem of aan hem dat de begeerte van mensen zou kunnen opwekken. Er was eigenlijk, om zo te zeggen, er was niets aan hem. Wij vonden er niets aan. Er ging niet iets van uit. Hij was geen dweper. Hij bracht de massa niet onder de bekoring in die zin, zoals een verleider dat doet. Nee, doorgaans wordt van hem vervuld. Hij zal zijn stem op de straat niet verheffen. Wij konden hem niet begeren. De majesteit en de roem die het vlees zoekt, waren bij hem niet te vinden. Daar kwam nog bij, bij hem was alleen de verborgen mens des harten, vol van de vreze des Heren. En daar hebben wij ook geen behoefte aan, aan een die den Heren vreest, volmaakt. En dan gaat de profeet in dat derde vers, gaat hij verder. En dan zegt hij: Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Verachting. De balsem die hier toebereid wordt door de Heilige Geest, voor de ellendigen en voor de troostelozen, bestaat daaruit dat hij ons voorhoudt. Die Heilige Geest, hij was veracht. Jesaja spreekt ervan alsof het reeds gebeurd was. Alsof hij reeds achter zijn lijden stond. Zo ziet hij door de geest der profetie voor zich. Hij was veracht als hij de geschiedenis van hem beziet. Het begin van het derde vers, dat is veracht. En het slot is ook veracht en niet geacht. Dat wil ons dit zeggen, de verachting aangaande hem was zo groot. Het was het begin, de voortzetting en het einde, de verachting die zijn deel was. Die verachting begint bij zijn geboorte. Die gaat door tot aan zijn sterven toe. En ook na zijn sterven. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Daar begint de dichtende profeet ons van te spreken, van de verachting. Wat is dat? Verachting. Verachting wil eigenlijk het tegendeel zeggen van achting. Van liefdebetoning. Van gemeenschap. Van hulpverlening. Verachting wil eigenlijk dit zeggen. Iets verachtelijk vinden. Ergens je neus voor ophalen. Je deur voor dicht houden. Je oog voor sluiten. Je oor voor grendelen. Je weg voor omleiden. Verachting. Verachting, dat wil dit zeggen. En met een boog omheen wandelen. Want er is iets verachtelijks in. Iets wat weerstand oproept. Hoe verachtelijk kan een mens al niet doen over zijn evenmens. Alsof het minder is dan vuil. Zo kan de ene mens de andere verachten. Met een blik uit zijn ogen. Met een woord uit zijn mond. Verachting. Vooral als wij in de inbeelding leven dat wij iets meer zijn dan een ander. Dan komt die verachting zo sterk openbaar. Dat is te voelen, die verachting. Dat is te proeven. Aan de blik van de ogen. Aan de manier van optreden. Of wij elkander verachten. Nu zijn wij door onze zondige liefden. Want de balsem in Gilead, dat is zulk een balsem. Die wordt niet over een etterende zweer heen gestreken. Nee. Het is ook geen tovermiddel zonder meer. Maar de balsem in Gilead, die wordt door de Heilige Geest daar toegepast, waar hij de wonden komt te zuiveren, waar hij de bedekselen van die schandelijke wond komt weg te nemen en de pleisters eraf trekt, zal de balsem haar gezegende werking kunnen en mogen doen, dan zal daar ook een wond zijn. Die door hem gezuiverd, door hem gereinigd, door hem gebalsemd wordt. Daarom kan het niet anders of wij moeten bij de aanvang onze gedachten een ogenblik daarbij bepalen. Wij zijn de verachtelijke zondaren en zondaressen. Wij zijn minder geworden dan een doodkreng wat langs de weg ligt. Wat ligt te ontbinden, minder zijn wij geworden. Wij zijn door onze zonde, door ons onszelf willen zijn. Door onze afval en opstand tegen God. Zijn wij geworden als de melaatse, de onreine, de verdorvene. Wij zijn alle tezamen. Een bedorven vat gelijk. Want het water des levens wat ons door het lichaam stroomde, is veranderd in een poel van verderf. Wij worden niet meer bediend, niet meer geleefd, niet meer doorademd door God en zijn gemeenschap. Maar wij zijn geworden als mensen over welke hij nooit is opgestaan, die hij niet geschapen had, maar als producten zijn wij geworden van de Satan. Gij zijt uit de vader den duivel, zegt de Heere Jezus, en wilt de begeerte uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven, zo ook wij. En nu kunnen wij het niet meer proeven. Wij kunnen het niet meer inleven. Maar toch zal Gods geest er iets van leren aan zijn volk. Hoewel wij de volle diepte niet meer kunnen bevroeden. Maar toen, door deze onze zonde, zijn wij zulke verachtenswaardige mensen geworden. We zijn mensen geworden waar God... Nee, wij zeggen op aarde waar een mens zijn neus voor ophaalt. Maar dat is nog maar een zwakke uitdrukking. Maar beter gezegd, dichter bij Gods rechtvaardigheid. We moeten eigenlijk zeggen, we zijn zo verachtelijk geworden. Wij zijn waard geworden om opgeruimd te worden. Ongedierte, dat trappen wij dood. Maar Adam is het doodtrappen niet waard meer. Hij is zelfs niet toewaardig meer in de diepste zin van het woord. Want daar zit nog een waardigheid in. Als je voor het doem geroepen wordt om voor de rechter van hemel en aarde te verschijnen. Waarbij hij niet zonder meer die mens ter helle zal wijzen. Maar hem nog ordentelijk voor ogen stelt wat hij gedaan heeft. Waarin hij gezondigd heeft. Om tenslotte het vonnis uit te spreken. Dat zijn we niet waard meer eigenlijk. In de diepste zin. Niet waard. Zo verachtelijk is nu de mens door de zonde geworden. Zo'n karikatuur is het als hij daar in vermetelheid over de aarde loopt. En een behagen heeft in zichzelf. Terwijl voor God hij niet anders is dan een made en een worm. De dood is in hem ingekomen. Verachtelijk is hij. Verachtelijk voor Gods heiligheid. Verachtelijk voor Gods rechtvaardigheid. Verachtelijk voor Gods liefde. Verachtelijk voor al Gods deugden en volmaaktheden. Wij kunnen dat trachten te bedekken. We kunnen als aardige mensen met elkaar omgaan. We kunnen een wereld trachten te scheppen die leefbaar is. Maar geen water kan uitwissen dat wij minder geworden zijn dan niet en dan ijdelheid. En dat God de alle dagen op ons torent en scheldt. Gij scheldt en straft, vervloekte overdij, gewend zo wijd van uw geboom te dwalen. Ja, zeg gij, het lijkt er niet op. Omdat het kwaad niet haastig over de boze daden geschiet, is het hart van de mensenkinderen vol in hen om boosheid te doen. Maar het neemt de werkelijkheid niet weg. Wij zijn veracht. Wij zijn verachtenswaardigen, laat ik het zo zeggen. Wij zijn niets waard. Ja. Ik weet wel dat het zo bij ons niet ligt. Dat weet ik wel. Ik weet wel dat wij ontzaggelijk veel waarde hebben in ons eigen. Ik weet wel dat we bij het minst of geringste beledigd zijn of verongelijkt zijn. Dat weet ik wel. U en ik. Allemaal. En dat we niets kunnen hebben, dat ze nog maar met een vinger naar ons hoeven te wijzen en dat er dan al een vuurtje begint te branden. Dat weet ik wel. Dat wij zulks nooit kunnen zijn van nature. Om werkelijk te zijn wie we zijn. Verachtenswaardige. Walgelijke, afzichtelijke. Bak u een koek van mensendrek. Zegt de Heer tegen Ezechiël. O, hij moet dat volk voorstellen als afzichtelijk. Afschuwelijk. Vreselijk. Wij hebben geen reden om iemand te verachten. We zijn allemaal verachtenswaardig. Maar God die nu zo heilig is en zo goed. Die zo rein is dat hij het kwade niet kan aanschouwen. Denk je nu eens in. Wat zou er van ons overblijven op dit ogenblik. Als God ons loon naar werken gaf. Loon nadat wij waardig zijn. Verachting nadat wij verachtelijk zijn. Ach, dan zouden we toch weggeduwd worden op dit ogenblik. Door de bank heen, door de grond heen, door alles heen. Naar het onderste van de hel. als God zal verachten naar zijn heiligheid, naar zijn rechtvaardigheid mij, vuile lage, vermetele zondaar, die de verzenen tegen hem verheft, die tegen hem opstaat. Wij zijn verachtenswaardig geworden. Ja, kinderen, dat zou je niet zeggen als je zo bij de mooie opgetuigde wieg staat. Van ons. Van onze kinderen. Zo mooi, zo ros, zo prachtig, zo teer, zo klein, zo lief. Het is ook lief. Zou je niet zeggen als je zo die kleine kindertjes ziet huppelen op de straat. Met hun mooie jurkjes. Ach, ze zijn wel ondeugend, maar ze zijn ook lief. Dan zou je niet zeggen, die moeder zorgt over het kind, die zorgt van de ouders over de kinderen. Hoe komt het toch dat God dat allemaal geeft? Hoe komt het dat wij niet stikken in de wieg, maar dat er nog zo gezorgd wordt, dat we eten hebben en drinken? Dat we niet gelijk sommigen, waar de zonde en de val onder Gods toelating zo doorgewerkt is, dat het hulpeloze wicht terstond na de geboorte in een plastic zak wordt gedaan en in de gracht gegooid. Dat is vreselijk. Ja, dat is ook vreselijk. Dat is onuitsprekelijk erg. Maar hoe komt het, dat bedoel ik, dat God dat met mij dan niet gedaan heeft, met u niet? Dat u ons in een zak, allemaal in één zak gedaan hebt en in de verdoemenis gegooid heeft. Want dat zijn wij wel waardig. Dat is ook wel erg. Maar niet in die menselijke zin zoals wij het erg vinden van een ontaarde moeder die haar kind op de vuilnisbelt gooit en met de vuilnisauto meegeeft. Dat is erg. Dat is ontaard in onze menselijke verhoudingen. Maar in die zin, bij God zou dat niet erg zijn in die zin. Dat zou rechtvaardig zijn als hij dat brandhout alles bij elkaar deed en het vuur eronder aanstak. Verdwijn, verachters van mij, rovers van mijn eer. Spelers en spotters met mijn liefde, dobbelaars om mijn klederen. Het zou dus wel rechtvaardig zijn als God dat doen zou. Als hij niet zulke omtuiningen om ons zou maken, maar alle wederhoudingen, alle palen die ons nog inperken, weg zou nemen, zodat wij zouden vallen, blijvend vallen, eeuwig vallen, buiten God. Zo verachtelijk zijn wij nu. Zo vuil zijn wij nu. Zulke hoeren zijn wij nu voor God, dat we met andere goden afgoereerd hebben. En dat we de ware God en hoon hem vaarwel hebben gezegd. En nou zijn we van God afgevallen. En nou zegt de dwaas in zijn hart, er is geen God en hij verderft het. Hoe verachtelijk. Welk een rot waartoe wij behoren. O ja, geliefden. Nu komt die dierbare geest. Ook in deze tijd wanneer de kerk gedachtenis mag stichten. Van zijn vernedering. Nu komt die lieve geest. En die kon de harten verbreken. En die kon degene die uit het graf mogen opstaan, gebonden aan handen en voeten. In al hun onreinheid, vanwege het verblijf in het graf. Nu komt die geest hun opklaren, het geheim, de nevels, bij de aanvang en bij de voortgang. En nu gaat de Heilige Geest spelen op die hemelse harp. En hij gaat de klemtoon leggen op het woordje. Hij was veracht. Hij was veracht. Zo is nog nooit een mens veracht geweest. Zelfs in de hel niet. Zoals hij veracht is geweest. Hij is zo veracht geweest. Hem werd nog ineens een vonnis waardig gekeurd. Dat ging alles nog op onrechtvaardige wijze. Hoewel ze ambtsdragers en rechters waren. Bij hem was het een voortgedreven vonnis. Vele valse getuigen getuigden tegen hem. Dat zal een verworpene nog niet overkomen. Die zal nog een eerlijk getuigenis horen van Gods wegen. Ordentelijk. Hem niet gedaan. Hij was het niet waardig. Hij was veracht. O, daar komt de klemtoon te leggen. Nu gaat die lieve geest balsem toebereiden. Voor verachtelijke zondaren en verwerpelijke. Voor vuile en verdoemelijke. Die van zichzelf zullen gaan leren walgen. Waarom? Bij de aanvang omdat ze zwart zijn en melaat zijn. Maar toch boven alles bij de voortgang. Als ze zien hoe hun zonden hem hebben uitgekleed. Hoe hun overtredingen hem hebben verachtelijk gemaakt. Dat het hem alles gekost heeft. Lijf, eer en de goed. Alles gekost heeft. Om voor zulke verachtelijke te betalen. Opdat zij niet in verachting en in eeuwige verwerping zouden worden weggezonden. Dat is het wonder. O, daarom. Wij denken wel eens veracht te zijn. En hetzelfde wat hem aankleefde in de volheid. Het is waar, het zal ook zijn volk aankleven. Maar de klemtoon zal vallen, hij was veracht. Zodat onze verachting niet mee zal tellen meer. Maar zijn verachting, dat zal de grond worden van hun verhoging. Zijn verachting zal de grond worden van de achting waarmee de Vader van de Heer Jezus Christus zulke verachten zal achten. Kom in, werf het koninkrijk dat voor u weggelegd is voor de grondlegging der wereld. De Vader zal ze achten. De Heilige Geest zal ze achten. De Zoon zal ze achten. En dat alles omdat de klemtoon valt. Hij was veracht. Voor hem was geen achting, geen eer. Zijn leven van de wieg tot het kruis, tot het graf stond in het teken van. Weg van de aarde met zulk een. Hebben de oversten in hem geloofd? Hebben ze zijn broeders in hem geloofd die hem het meest nabij waren? Hebben de discipelen hem verstaan? Hebben de priesters voor hem gebogen? Is er iemand geweest uit en vanuit Adam die hem de achting gaf krachtens zijn goddelijke natuur? Krachtens zijn goddelijk wezen, omdat hij was de zoon des vaders die alles dorst door zichzelf. Niemand. Integendeel, de verachting is zo groot geworden. Vriend en metgezel zijn verre van mij in duisternis en mijn bekende. Zo veracht. O ja, daarom wanneer de ziel door de Heilige Geest van deze balsem bediend wordt in zijn verachtelijke wonden, dan wordt hij nog verachtenswaardiger. Maar opdat hij daarin niet zou rusten in zijn verachtenswaardigheid. En dat hij zo walgelijk is en zo blind is. Opdat hij daarin niet zou vinden een grond of een rust. Omdat daarin zijn oog geen rustpunt kan vinden. Daarom zegt de geest, hij was veracht. Zo is er nog nooit iemand veracht. David niet toen hij vluchtte voor het aangezicht van Saul. Die had nog vrienden. Waar dan ook. Maar ze kwamen tot hem, alle man die benauwd was. Hij had nog vrouw en kind. Noach, ach, hij had nog zonen en dochters. Hij had nog een God, laten we het zo zeggen. Hij had een God voor zijn hart. Hij had een borg voor zijn schuld. Maar hij zegt de schrift van hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. De grondtekst zegt eigenlijk ophoudende onder de mannen. Het woordje mannen wordt er gebruikt. Ophoudende onder de mannen. Wat wil dat zeggen? De bedoeling is eigenlijk deze. Bij hem hield het man zijn op. Hij was de laatste. De verminkte schakel. Hij kon geen man meer wezen. Hij zegt, ik ben een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen. Opgehouden onder de mannen. David en Noach, ze hadden een God. Ze hadden een borg voor hun schuld. En een God voor hun hart. Maar hij gaat zulk een weg der smarten. Zulk een weg van onwaarde. Dat tenslotte zijn God verborgen is, zich terugtrekt. En dat hij weder moet geven hetgeen hij niet geroofd had. Schuldenaar is hij, zonder ooit schuldig geweest te zijn. Schuldeiser is God voor hem, onwaardigste. Want de meest ellendige heeft nog gedeeld in een blijk van Gods gunst. De stoute wateren hebben hen niet verslonden. En als mensen verslonden worden, is het ook nog gunst door de stoute wateren. Maar hij was veracht en de onwaardigst onder de mens. Opgehouden van man te zijn. Opgehouden van mens te zijn naar onze maatstaven. Maar een spot en een vloek in wie al de gramschap van God gestalte kreeg. Hij was de laatste van de schakels. En ook de eerste. De tweede Adam, maar die de last en het juk van de eerste Adam uit het paradijs ging dragen. Die het juk ging dragen in zijn jeugd. Hij zit eenzaam en zwijgen stil. Hij was veracht. Hij. O, hoe diep hebben de hoogmoedigheden van mensen hem veracht. Hoe diep was zijn onwaarde. Hoe hield hij op te bestaan voor de mensen. Want hij is weggerukt uit het land der levenden. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wie zal het uitdrukken, onwaardigste? O, de arme onwaardige Lazarus vol met zweren. Als hij daar ligt aan de poort overdekt met zweren. Wij kunnen niet verstaan, vlees en bloed niet. Maar naar de bedoeling des geestes wil dit zeggen. Die man die lag nog in de hemel. Die lag nog in de hemel. Die lag nog op een bed van rozen. Die lag nog omringd en omtuind van schepselen die hem likten. Maar hij zong dieper weg. Onwaardiger dan Lazarus, dan David, dan Salomo. Onwaardiger dan Job op de ashoop. Onwaardiger dan de meest onwaardige die gij u tracht in te denken. Onwaardig stonden de mensen. Dat wil zeggen, er is er nog nooit zo één geweest. Die mensen was en toch het menselijke alles ontzegd kreeg. Die zoon des mensen zou zijn en toch ophield van mens te zijn. Maar een worm en geen man. En de onwaardigste onder de mensen. Zo veracht. Zo miskend. Zo verfoeid. Dat is nu ook de balsem die uit het eerste tekstdeel tot ons komt, geliefden. Hij was veracht en de onwaardigste. Dat we daarom de dekens over onze oren trekken. Daarom. Omdat hij naakt in koude gehangen heeft toen de zon haar licht introk. Nachten heeft doorgebracht op het gebergte. De onwaardigste. Zo onwaardig. Er werd geen schepsel gevonden, in de hemel of op de aarde niet, zelfs vossen en vogelen niet, die zo onwaardig zijn geweest dan hij, want zij hebben holen en nestelen, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op zou kunnen neerleggen. Hij was veracht, onwaardigste onder de mensen. Oh, dan moet ook onze onwaarde gaan bezwijken. Dan zal dat volk weliswaar een walging hebben van zichzelf. Maar ze zullen daarvan een walging hebben, dat ze in hun zogenaamde onwaarde en verachtelijkheid hebben kunnen rusten. Daar gaan ze van walgen. En van zichzelf geheel en al. En de geest zal bij de voordeur die zalf op die grote wonden leggen. Hij was veracht. Ze hebben mij vervolgd als bijen. Hij was veracht. De kinderen hebben mij tot een spreekwoord gesteld. Hij was veracht. Ik ben de oude tot een beschimping geworden, zegt Job. En tot een trommelslag. Hij was veracht. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Hij was veracht. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Als een uitbraaksel der hel spuwt de vis hem uit op het strand. Hij was veracht. Ik zal de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Sommigen zijn in stukken gezaagd. Anderen hebben gedood in spelonken, welke de wereld niet waardig was te ontvangen. Hij was veracht. Komt alleen uit hem. Dat deeltje verachting wat ze mogen dragen, dat komt omdat hij in hen is. Want de smaadheden vallen in de diepste zin op hem. En voor zover hij openbaar komt, in harten en levens van ellendigen. Petrus heeft het verstaan als hij gekruisigd wordt. Hij wil niet gekruisigd worden zoals eens zijn meester met het hoofd omhoog. Hij was veracht, zegt hij, niet ik. Daarom, ik ben niet waardig mijn hoofd naar beneden. En hij is met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. Een ander zal uw gordijn brengen waar gij niet wilt. Hij was veracht. Indien de mensen liegende alle kwaad tegen u spreken en u vervolgen om zijn naams wil. Hij was veracht en onwaardigst onder de mensen. Indien gij als een bedorven vat ook naar het lichaam in een verachtelijke plage geworpen wordt. Ja, al zouden het is niet te bidden, maar al zouden de wormen zich over uw lichaam ontfermen en uw gebeente bedekken, hij was veracht en onwaardigst onder de mensen. Hij was veracht. Al zou van u niet anders dan stank opstijgen als een walgelijk onderwerp. Al zouden de mensen u passeren, Al zouden ze van alles van u zeggen, uw eer, uw naam te gronden richten, telt niet mee. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. Alle waarde werd vernietigd in hem. Hij werd geen waarde geacht. Ze hebben mijn loon, hebben ze op 30 zilverlingen gesteld. Een slavenprijs hebben ze voor me uitgekeerd. En nog niet eens een hoge. Dat ben ik waard geacht in het huis van mijn beminde. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. Ophoudend onder de mannen. Met hem hield het op. Afschuwelijke mensen heeft deze aarde bevat. Waar duizenden zich van hebben afgekeerd. En slechts enkele getrouwen in de ban bleven. Van de majesteit van zulke persoon. Er zijn zeer verachtelijke mensen geweest. Herodes, hij is door de wormen gegeten. En de bedienden vlogen weg. Van voor hem weg. Maar toch. Hij had nog luister en heerlijkheid. Hij had het nog voor het zeggen. Ook toen hij verging van pijn en van smart. En verteerd van angst het leven moest enden. Maar bij hem houdt het op. Bij hem houdt alles op. Bij hem kon niemand het uithouden. Zelfs de discipelen niet. Toen vluchtte al zijn discipelen hem verlaten. Al zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand weg. Het is niet te dragen. Want de vervaarnissen Gods kwamen in zijn aangezicht. Ook in zijn lichaam openbaar. Een man van smarten en verzochting, krankheden, verachting en verzoeking. Maar dan de verzoeking zo bedoeld, in de ouderwetse zin van het woord. Die man wordt veel bezocht of verzocht, met krankheden of met tegenslag. Of hoe de mensen dat dan ook uitdrukken. Een man van smarten. Het woord wil eigenlijk dit zeggen, een man van smarten. Een smarteman. Een smartedrager. Smart. Waaraan doet dat denken? Smart doet denken aan innerlijke pijn. Erger dan wanneer mijn handen afgehouden worden. Smart doet hier denken aan een lijden van de ziel. Smart doet hier denken aan het verscheurd zijn. Smart doet eigenlijk denken aan zulke droefenis waar gij aan moet sterven. Waar hij aan moet sterven. Smart doet denken aan een dodelijke smart. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Sommige mensen zijn wel van verdriet gestorven. Sommige mensen van verdriet. Maar het was niet het echte verdriet. Maar er is nog nooit iemand van dat verdriet gestorven waarvan hij gestorven is. Onder het rechtvaardige oordeel Gods. Nog nooit. Het ging over een vrouw. Het ging over een mislukt huwelijk. Of het ging over mijn verkeerde dingen. Of het ging over mijn gekrenkte trots. Daar ging ik dood aan, ik mens. Maar wie is er nou ooit dood gegaan aan de eer van God? Wie heeft er nu ooit geschreeuwd en tot het uiterste beangst en bedroefd geweest? Vanwege Gods deugden en volmaaktheden. Dat is het einde. Dat is hij. Hij is een man van smarten. Hij is één stuk van smart. Eén stuk. Hij wordt smarten aangedaan door zijn liefhebbers. Door zijn huisbewoners. Door de discipelen. Ga achter mij, Satan, als gij zijt mij een aanstoot. Gij bedenkt niet de dingen die God zijn. Want ik moet lijden, ik moet sterven. Ik moet smarten dragen. Ik moet sterven, ik moet daarin lijden. En verzocht worden in veel krankheden.
Petrus, dat volk, dat wil hem terughouden. Dat zijn de ophouders voor hem op de weg. Dat zijn instrumenten, laat ik het zo zeggen, in de hand nog van de duivel, die hem trachten af te houden van het doelwit van de prijs, een man van smart. O, de plagen van dat volk is ook smartelijk en dodelijk. Maar dat hij nou van al dat volk, van ieder individu, van iedere uitverkorene, dat hij al die smart in één brandpunt op zich heeft laten aankomen. Dat het glas van Gods toren al de stralen op hem deed vallen. Smartelijk, o God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden in mijn verdriet. Dat is niet om te zeggen. Dan praat ik er maar wat over. Niemand kan uitdrukken, hoewel het ons genoemd moet worden door de prediking van het woord. Een man van smarten, altijd op de bergen en in de dalen, onder het eten en het drinken, hongerig en vastend, droevig of belijden, altijd bleef hij de man van smarten. Altijd door griefde en door smeet alles zijn ziel. Alle zonden doorsneden zijn ziel. De boze woorden van zijn discipeltjes, zij maakten hem moede en ze deden hem smarten aan. De wonden waarmee zijn liefhebbers hem geslagen hebben, geestelijk ook. Ze deden hem gebukt gaan, ben ik zo lange tijd bij u. En zij verstonden geen van deze dingen. Maar dan deze smart om te voelen. Om meer en meer daarnaar toe te leven. Niet naar een gelukzaligheid. Niet alleen naar een doodsjordaan. Maar naar de dood. Naar de rampzaligheid. Naar de buitenste duisternis. En dat van mijn eigen vader, zo was het voor hem, naar de duisternis. Want hij is plaatsbekleder. O, de vader hadden een God voor hun hart. En in meerdere of mindere bewustheid een borg voor hun schuld. Maar hij is de schuld. Hij is de plaatsbekleder. Een man van smarten. Hoe smartelijk valt hem dan het lijf. Ach, hoe gezegend is hij wiens smarten begraven worden in zijn smarten. Die als hij schreeuwt van pijn en van ellende naar ziel en lichaam beide, dat hij zich niet goed kan houden. Nochtans te midden van de smarten naar ziel en lichaam getroost mag worden. Een man van smarten. Ach, die mag bedenken dat hij ook die smart op zich heeft doen aankomen. Gelukzalig. Dat het niet meer kan worden in onze levens hoe hoog geschreeuwd of gehuild hebben van pijn en smart. Dat we door dat lijden geheiligd zouden worden. Alsof dat de grond zou zijn. Ons houten been of onze pijn of onze smart of ons hart. Of onze mond, of waar ons ook de ziekte en de dood treft. Ach, al zouden we verpulveren onder de molochstenen van angst en vrees. Want wat is een mens, stof en as en stank in zichzelf. O, God weet hoe gij bevreesd zijt in uw harten. En dat gij over geen molshoop heen kunt komen. O, om er dan toch nooit iets met de smarten te kunnen worden of te betekenen. Waarom niet? O, er was bij ons veel geschreeuw, maar weinig vrucht, maar weinig wol. Bij hem was niet zoveel geschreeuw. Maar wat hij geschreeuwd heeft, is door merg en been gegaan. Is dwars door het harte des vaders heen gegaan. De smart die hij uitgeschreeuwd heeft, die zijn leven verteerde, die is ingezonken in het hart van God de Vader. Ja, en als God de Vader kon huilen zoals de Zoon kon wenen, dan had hij geweend in de hemel. Deze mijn kind, een man van smarten en verzocht in krankheid. Dat wil zeggen, hij was een bekende voor de krankheid. Hij was geen vreemdeling. Hij was op terrein waar hij thuis hoorde. Hij kwam op het terrein van het verbroken, verzondige, verdoemde, verziekte leven van mensenkinderen. Het was allemaal om hem heen. Hij had er kennis aan. De krankheid wil hier niet alleen zeggen, die ziekte die komt van binnen. Zoals mijn laatheid, maar ook krankheid wil hier in het Hebreeuws ook eigenlijk zeggen, de smarten die zijn aangedaan. Toen begonnen ze hem te bespotten en te bespuwen en op het aangezicht te slaan. En ze gaven hem kinnebakslagen. Profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Pijn. Toen bracht Pilatus hem uit, bebloed, gegezeld, zie de mens, verzocht in krankheden. De gezelstriemen met haakjes, die hem het vlees uit de rug hebben uitgetrokken, die een symbool zijn van die grimmige toren van God, waarmee hij die onreine en onheilige zondaren eeuwig moet gezelen. Zonder dat ze ooit zouden kunnen sterven, eeuwig gezelen. Hij is verzocht in krankheid. Daar loopt hem het bloed langs zijn lichaam. Daar slaan ze een kroon van doornen op zijn hoofd. Dat zijn ook smarten, ziel en lichaam. Hij heeft ze naar ziel en lichaam gekocht, maar hij heeft ook naar ziel en lichaam betaald. Al valt daar het volle gewicht niet op. Maar in hem was er een verborgen samenhang. De ellende van de ziel, de smart van de ziel, ging gepaard met de pijn in het lichaam. Of dacht je dat de Heer niet weet waar uw nieren zijn, of waar uw hart zit. Of waar uw ingewanden zijn die ziek zijn, dacht je dat hij dat niet weet. Of dacht je dat hij niet weet waar al de kwalen en krankheden zich bevinden. Hij was er bekend mee, staat er. Hij was op bekend terrein. De ziekte herkende hem en hij herkende de krankheden, de smarten. Hij was geboren daarin tot het lijden en in het lijden. Daar begon het mee. Oh, hij was verzocht met krankheid. Ja, dan hoeven we nog niet direct te denken dat de Heer ziekelijk was in die zin. Maar hij is de grootste zieke geweest. Naar de volle zin van het woord, die er ooit geweest is. Gewelddadig is er een eind gekomen, onder het grote geweld aan zijn hart, aan zijn longen, aan zijn ingewanden. Bloed en water is uit zijn zijde gestroomd. Hij was verzocht in krankheid. Aan alle kanten kwam het op hem aan. Alle onreine geesten hebben het op hem gemunt. Alle duivelen van stomheid en doofheid zijn over hem heen gewasteld. Zijn troon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. God schijnt niet van het verbond met zijn knecht te weten. Verzocht in krankheid. Een bekende. Hij maakte de mensen niet alleen beter, maar om ze beter te maken werd hij verzocht in krankheid. Als er een melaatse was die hij genezen, was hij melaats. Was er een stomme, dan werd hij stom. Was er een blinde, dan werd hij blind. Wie is blind als mijn knecht? Hij leefde het waarachtig in. Hij werd een bekende voor die ellendelingen die vanwege hun zonde blind, stomme, melaats waren. Hij werd verzocht. Oneen was niets dan verzoeking en bezoeking. Daar was een volheid van krankheid. haar ziel en haar lichaam beide. Daar gaat hij zijn weg. Smartelijk. Krank. Oh, wat hebben jullie erge ziektes? Het is niet te noemen. Erge ziektes zijn er. Vreselijke smarten. Die naar het uitwendige gezien en naar menselijke maatstaven de smarten van Christus te boven gaan. Zulke martelingen. Dagenlang. Hij was een man van smarten. Verzocht in krankheid. Hij kreeg alles in één keer te verwerken. Hij moest het verwerken, geliefde, dat is het woord ervoor. Verwerken. Hij moest onze ellende verwerken, onze krankheden moest hij verwerken en vermalen. Want het behaagde God om het op hem aan te doen lopen. Het werd van hem geëist. Hij werd verzocht. Kunt ge iets noemen, ellendige, waarin hij niet verzocht is geweest? Waarmee hij niet bezocht is geweest? Is dat niet de balsem, de allerkostelijkste balsem voor verslagen harten, van verslagen mensen, kinderen? Hij was verzocht in krankheden. Dat die lieve geest het hun toekomt te roepen, o, als we nou eens bij dat volk mogen behoren, dan... Dan zijt ge met al uw ziekte, met kanker of met trombose, met slechte ingewanden of met een verdorven verstand, met bittere pijn en smart, waar u het ook hebt. Maar wat u ook hebt, dan zingt gij, dan zakt gij op de balsem in Gilead, met uw angst, met uw vrezen, met uw verlatenheid, met uw pijn, met alles, met u niet kunnen geloven, met uw bittere armoede. Met alles. Met uw schreeuwen uit de duisternis. Met uw niet schreeuwen in uw koudheid en doodheid. Met uw leven en met uw dood. Gij zijt van Christus en Christus is van God. O, dat is het grote wonderbare. Waar hij sterft, leeft hij. Waar hij schreeuwt, zingt hij. Waar hij huilt, lacht hij. Waar hij van pijn ineen krimpt, daar is een borg en een middelaar. Die haalt hem er toch uit. Al bezwijkt zijn hart van de pijn, doet er niet meer toe in dat opzicht. Hij is verzocht. Het is alles op hem gekomen in krankheden. Ja, maar ik zie er geen gat in. Ik ook niet. En om te sterven, daar ben ik zo bang voor. Al heb ik dan wel eens van zijn gunst mogen proeven en smaken. Ik ook. En als ik nou moet denken dat ik een half jaar of 3 jaar uitgeteerd zou liggen met pijn en smart. Ik zie er niet door. Wat zal ik schreeuwen tot een spot en smaad van Gods zaak en zijn eer. Ach ja, wat u ook nou zou kunnen bedenken. Hier is de balsem in Gilead. Hij was een man verzocht van smarten. Bezocht met smart en verzocht in krankheid. Geen krankheid die hij niet gedragen heeft. Geen hart wat bezweken is wat hij niet verzoend heeft van zijn ellendige. O ja, wij denken dat er altijd de dood niet mee gemoeid is. Maar al zou de dood er mee gemoeid zijn. Al zou jij gedood schrikken. Al zou hij doodgaan van pijn. Al zou ze je spuit geven zonder dat je het wist dat je niet meer bijkwam. De hitte van zijn gramschap is geblust. Hij was veracht. De onaardigste onder de mensen. Een man van smart en verzocht in krankheden. En iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Daar sluiten wij mee. Verberging. En iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. We keken de andere kant uit. Deze Samaritaan was zo verachtelijk, zo beroofd. Zo ontkleed, zo met wonden bedekt. Dat we er in een boog omheen gelopen hebben. En iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Om hem maar niet aan te kijken. Om zijn aangezicht niet te zien. om zijn handen niet te zien, die zoveel wonderen hadden verricht, die zoveel melaatsen hadden aangeroerd, die slijk hadden gemaakt voor blinde ogen, die hij in oren van doven had gestopt. Wij waren als verbergend het aangezicht voor hem. Het werd te erg. O, daar ziet ge het nou, geliefde, wat wij waard zijn. Zulke prooi van afschuwelijkheid, tot zulke roof overgegeven te worden. Al wat leeft en adem heeft, zich omdraait en zegt, dat kan ik niet langer aanzien. Dat is niet om aan te zien. En niet in de zin van het medelijden, maar in de zin van het afschuwelijke. In de zin van het afzichtelijke. Een andere borg dan die wij op plaatjes tekenen. Een andere borg. Met zweet over zijn bestoft gezicht. Wat blauw ziet van de slaap. Met ogen die van bloed doorlopen zijn. Vanwege het bloed wat hem van het aangezicht afloopt. Van de slagen in het huis zijns liefhebbers. Met een gebogen gang gaat hij door de nauwe straten. De mensen hebben de deur dicht gedaan. En de ramen dicht. Hè? Die man is levende dood. Opgehouden onder de mannen. De onwaardig stonden de mensen. Wij verbergden ons aangezicht voor hem. Hij was veracht. We hebben hem niet geacht. Ja, maar Jesaja had hem toch wel geacht. Ja, dat wel. Maar hier sluit hij zich in. Hij sluit zich in als behorende tot die ene hoop van gevallen Adams kinderen. Wij hebben hem niet geacht. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Denk eens aan, geliefde. Petrus draait zijn hoofd om. Ik weet niet wat gezegd. Ik ken hem niet, die mens. Ik heb nooit wat met hem te maken gehad. Hoe komt ge erbij? En met eedswering vervloekt hij zichzelf. Een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. O, als die lieve geest dat ons nou eens op het hart bindt. Een ogenblik. Dat wij dat waren. Dan wordt het hart vernederd en vertederd. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Dan wordt het hart verbroken. Dan worden wij ook daarin gedood. Dan wordt de weg der zonde, hij wordt verbroken. Niet door de donder van zijn mogendheden. Maar door deze liefde. Waarmee hij vrijwillig heeft lief gehad. Ellendelingen. Moordenaars. Dollenaren. Zondaren. Krachtens dat welbehagen Gods om te betalen voor hen. Dat gaat verbreken. En hoe ze wakker ook, want zegt de apostel. Ach, hetgeen ik niet wil, dat doe ik. Maar dat gaat de doodsteek geven. In zijn verachtelijk bestaan. Dat brengt hem weder met wankelende gang. O God, daar heb ik mijn hoofd ook voor omgedraaid. Mijn hoofd omgedraaid voor die zaligheid die in u is aan te treffen. Mijn hoofd omgedraaid voor dat bloed en voor die tranen. En voor die doorboorde handen en voeten heb ik mijn hoofd omgedraaid. En ik heb naar mezelf gekeken. Met vermaak en niet naar u. O geliefden, dan wordt deze verberging... Waarmee wij ons voor hem verborgen hebben, wordt onze levendmaking bij de voortgang. Wordt onze vernietiging, wordt ook onze troost, wordt ook de grondslag der zaligheid. Daarom slaap nu voort, kind in de wieg. Kleuters aan moeders rokken of in moeders schoot, slaap nu voort. Slaap nu voort met mooie kleertjes of zonder kleertjes. Hongerig of voldaan, rammel maar met het speelgoed dat je is toebedacht. Want er is betaald. Er is betaald, slaap nu voort, want wij hebben hem niet geacht. Want er is duur, allerduurst voor betaald. Voor de pop en voor het eten. Voor de tranen en voor de glimlachjes. Ach, die dierbare zoon. Die heeft uit het welbehagen des vaders zijn ganse ellendige hoop ingesloten. In zijn liefde armen. O, maar dan zullen we het wel leren. Met of zonder pop, wat we ook hebben, kinderen en grijzaards. Daar zullen wij het wel leren. Mijn volk, als ik uit u uit het graf zal doen opkomen, dan zult gij uzelf aanklagen. Aanklagen, omdat we hem doorstoken hebben. Omdat we hem veracht hebben en niet geacht. Omdat we ons hoofd omgedraaid hebben voor hem. Voor het dierbare evangelie. Maar er komt niets meer in aanmerking van u. Nee, niets meer ook van de discipelen. Niet slaap nu voort. Want de zoon des mensen wordt overgeleverd. Ja, ze mogen wel mee, maar het hoeft niet meer. Ze zullen straks vluchten. Lang mag Petrus het volhouden, maar tenslotte gaat die hoop er vandoor. Straks stuurt de Heer Jezus aan het kruis Johannes naar huis met zijn moeder. Geen getuige meer. Hij was veracht. Je kunt ook lezen, hij verbergde zijn aangezicht voor ons in het Hebreeuws. Zo kan het ook vertaald worden. Hij verbergde zijn aangezicht voor ons. Daar gaan we mee naar huis. Dat kan niemand zien. Zijn aangezicht. Toen de Vader het 3 uur donker maakte op de aarde. Toen is zijn aangezicht niet meer te zien geweest. Voor geen soldaat en voor geen discipel. Hij verbergde zijn aangezicht. Uiterste schande en schaamte kwam over hem. Uiterste vertrekking van iedere zenuw in zijn aangezicht. Van zijn ogen, van alles. Het was het lijden van een neergezonkene. In de bodemloze put. Zo heeft hij ook zijn aangezicht verborgen. Straks zegt de vader, kinderen, kijk. Kijk nu, hij is gedood naar het vlees. Maar ik zal hem levend maken door de geest. Dan moogt ge hem zien, verheerlijkt, opvarende ten hemel naar mijn rechterhand. Het is gepast. Het is noodzakelijk deze borg te leren kennen. Zonder deze borg blijven wij doorgaan. Vaders en moeders, mij, ik ook, kerkenraad, wij gaan door. Buiten deze borg, buiten deze borg zullen wij niet kennen de droefheid naar God. Onmogelijk. Buiten hem zullen wij niets verstaan van de walging van onszelf. Maar ook niet van het heilgeheim. Hij was veracht. O, dat die lieve geest u hem deed leren kennen. Hem als die borg en middelaar die gij en ik nodig hebben om voor God te bestaan. En om niet eeuwig veracht te worden in de buitenste duisternis. Ach, de Heere, passe de prediking van de lijdende en de vernederde knecht, die zo uitermate zwak is onzerzijds, toe aan het harte, om te verstaan en te leren. Nochtans deze, is mijn geliefde zoon waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Amen.